Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché met Stijn de Pape, complexloze veertiger, vader, echtgenoot en dichter. Een maand geleden maakte hij via zijn dagvers in de krant De Morgen wereldkundig dat kanker genadeloos zijn lichaam is binnengedrongen. Sindsdien is niets nog vanzelfsprekend. Het verglijden van de tijd laat zich nu pas echt voelen. Maar hoe moet het verder? Welke strijd wil hij nog leveren? Hoe zal de taal van de toekomst klinken? En wat ontbreekt nog in zijn alles willen hebben manie? Dit is Touché met Stijn de Pape. Een zeer goede middag.
So I'm down and so I'm out, but so are many others. So I feel like trying to hide my head 'neath these covers. Life is like the seasons. After winter comes the spring. So I'll keep this smile a while and see what tomorrow been told, and I believe that life is meant for living. And even when my chips are low, there's still some left for giving. I've been many places, maybe not as far as you. So I think I'll stay a while and see if some dreams come true. There isn't much that I have learned through all my foolish years, except that life keeps running in cycles. First there's laughter, then those tears. But I'll keep my head up high, although I'm kind of tired. My gal just up and left last week, Friday I got fired. You know, it's almost funny, but things can't get worse than now. So I'll keep on trying to sing, but please just don't ask me now.
Bloedmooi nummer van Frank Sinatra, Cycles, Stijn de Pape.
Ja, mooi hè?
Welke betekenis heeft dit lied voor jou?
Ja, ik vind het een prachtig lied. Weemoedig, vol levenswijsheden, zonder pretentie. En ook ja, natuurlijk alleen maar zoals Frank Sinatra dat kan brengen. Hè. Die man moet alleen maar zingen. En dat is wat hij doet. Hij voegt er niks aan toe dan die stem. En die manier van fraseren zo, die uniek is. En dat maakt dit lied perfect eigenlijk.
Zo is het, hè. En zo moet het ook, ja. Om goed te zijn. Stijn, als jij nog één strijd zou kunnen voeren, moeten voeren, dan is het die van het onderschatte beroep van kleuterleider, hè?
Ja, zeker.
En dan overdrijf ik niet.
Nee, helemaal niet. En dat wordt elk jaar urgenter. Hè. Er is eigenlijk geen enkele job, denk ik. Allee, ik overdrijf misschien sowieso alle leraren en hoe jonger de kinderen zijn, hoe belangrijker ze zijn. Maar op die leeftijd goed geschoolde, degelijke empathische juffen en meesters hebben. Als je 2,5, 3, 4, 5 bent, ja, dat is van onschatbare waarde. We kunnen daar niet genoeg in investeren, we kunnen daar niet genoeg aan doen.
Jij kan het weten, hè, want je gaf 20 jaar lang Nederlands aan kleuterleiders in spe.
Ja, ja, klopt.
Ja. En kan je zeggen waarom dat vak van kleuterleider zo ongelooflijk belangrijk is?
Wel, die leeftijd van kleuters die is cruciaal. Dus ze komen daartoe op een leeftijd waarin alles nog kan. Ze zijn bevattelijk voor heel veel. Ze zijn begonnen aan ontwikkeling, maar die is nog volop bezig. Ze zijn begonnen aan taal, maar die zijn ze nog volop verder aan het verwerven. Dus op dat moment komen ze toe op een school en dan zijn die eerste contacten van enorm belang. Uiteraard in de eerste plaats dat warme mensen zijn, dat die hen, wie ze ook zijn, want dat is een enorme diversiteit aan achtergronden, aan thuissituaties. Je weet niet van waar ze komen. Dus dat die met een enorm hart worden ontvangen, eerst in de eerste plaats, maar dat die ook op korte tijd heel degelijk onderwijs krijgen, zodat ze heel snel dingen oppikken, talig worden, inzicht krijgen in de wereld, op doordachte wijze, maar natuurlijk op heel speelse wijze, op heel muzische wijze, met veel muziek, met alle kleuren van de taal erin te betrekken. Ja, dat is van een enorm belang.
In jouw columns haal je ook wel vaak uit naar kinderprogramma's op televisie, Ketnet en Studio 100. Je schreef, de chefs van onze kinderkanalen moeten zich bezinnen over wat ze onze erfgenamen voorschotelen. Is het ook daar belangrijk om zich heel erg bewust te zijn van wat jonge kinderen te zien en te horen krijgen?
Ja, zeker, ja. En het is zo makkelijk ook om kinderen dingen mee te geven. Dus het is daarom des te belangrijker dat je er heel hard over nadenkt. Want het gaat erin als koek, zeggen ze in Nederland. Hè. Dus wat je brengt, komt binnen. Dus als dat dan rommel is en ondoordachte pulp en dingen die ze al lang weten en al lang kennen, zoals Studio 100 doet, ja, wat zitten ze daar dan te doen, behalve een beetje geënterteind te worden? Terwijl als je iemand als Hugo Matthijssen kinderprogramma's laat maken, wat hij doet, maar veel te weinig doet, eigenlijk zou hij vast in dienst moeten zijn om elk seizoen een nieuw kinderprogramma af te leveren. Ja, dan leren die kinderen, ze worden geënterteind, maar ze leren taal bij, ze leren over de wereld nadenken, ze leren filosoferen, ze leren goede muziek kennen. Dus dat is zo wezenlijk dat daarin wordt geïnvesteerd op televisie, in onderwijs, overal.
De kinderwereld is ook heel erg digitaal geworden, hè? Met vooral veel beeld en nog weinig taal. Voel je daar ook al de gevolgen van, denk je?
Ja, ik denk het wel. Daarom moeten we ook niet te veel overdrijven met zo in die eerste jaren in de kleuterklas te gaan investeren in digitale tools en weet ik veel. Dat hebben ze wel, hè? Dat zien ze wel, dat flitst voorbij, dat is zeer aanwezig sowieso. Dus je kunt daar gerust mee wachten en dan in de klas vooral investeren in boeken, in goede prentenboeken, in poëzie voor kinderen, in poppenspel spelen, in spelen met elkaar, in bewegen, in toneel spelen met elkaar en laat alsjeblieft die schermen, laat ze toe, hè, want ze horen ook tot hun wereld, maar zet dat zeker niet op een piedestal. Het is zeker niet beter, het vervangt al die andere dingen niet en het komt wel. Hè, daar kunnen we 100% zeker van zijn. Het komt wel in de lagere school, in de middelbare school, als ze volwassen zijn, dus alsjeblieft. Houd dat gedijst, zou ik zeggen.
Ja, wat je zegt, hè, poëzie voor kinderen, hoe is het daarmee gesteld?
Oh, prima, hè? Ja, we hebben een onuitputtelijke bron aan goede kinderpoëzie van Annie M.G. Schmid. Dat blijft goed. We hebben Edward van de Vendel, die een hedendaags heel goed kinderdichter. Het is gewoon een dichter, maar hij schrijft ook voor kinderen. Ik zelf heb ook een bescheiden poging gedaan tot een bundel voor jonge kinderen. Dus zit wel goed. Het is er. Er is een enorme schat voorhanden aan prentenboeken, aan versjes voor kinderen, aan verhalen voor kinderen, aan ook toneel voor kinderen. Allee, Vlaanderen is enorm rijk op alle gebieden, dus de bron is eigenlijk bijna onuitputtelijk.
Ja, en die bron is belangrijk, want dat heeft ook invloed op de taal van onze toekomst, hè? Hoe gaat die klinken, denk je?
Ja, als je Ruud Hendricks laat doen, dan als die de taaladviseur wordt, blijft van iedereen die met taal ambtshalve te maken heeft, ja, dan zeggen we maar wat natuurlijk binnen een paar jaar. Hè.
Wat bedoel je?
Het is fout om nog al te normerend te willen zijn in taal binnen Nederlands. Dat is blijkbaar fout.
Mm-hmm. Jij noemt de taalunie, noem jij de dwaalunie. En let ook op mijn gebruik van het werkwoord noemen in mijn vraag.
Ja, ja.
Juist.
Dat heet de taalunie, maar ik noem het de dwaalunie.
Ja, ja, maar waarom? Want ik hoor jou behoorlijk boos worden.
Wel, het is natuurlijk complex, want het zijn allemaal golven. Hè? Dus in de jaren 60 en 50 was er uiteraard de golf van we moeten ABN spreken en we moeten allemaal zeer van alle Nederlandsismen en Anglismen en Gallicismen gekuist Nederlands spreken, dat heel steriel is. Dat was zo'n golf. Dat is een beetje gaan liggen, maar zo in de jaren 80 en 90 waren we het toch over eens wat we algemeen Nederlands zo ongeveer zouden noemen. We waren het daar, naar mijn gevoel, de laatste jaren over eens. Maar nu, het laatste decennium, zijn de sociologen, de sociolinguisten aanzet. En die onderzoeken taal, die onderzoeken wat spreken mensen eigenlijk, wat spreekt de jeugd, hoe is de taal echt. En die beschrijven dat, wat heel interessant is. Maar nu maken ze daar de fout bij de taalunie. Men beschrijft dat zo. Dus mensen maken dat soort taalfouten of zeggen helemaal niet heten waar het heten moet zijn. Dus dat is niet zo dat iedereen dat gebruikt. Dat wil dus zeggen dat eigenlijk niet meer standaard taal 100% is. Dus we gaan dat beschouwen als Belgisch-Nederlands. En zo worden dus dingen in gang gezet. Dat wordt echt gepeild, hè, van wie zegt wat en wie beschouwt wat nog als AN en wat niet meer als AN. En dat wordt geboekstaafd en zo. En daar baseert men zich op om dan dingen toe te laten en als niet meer tussentalig te beschouwen. Dus eigenlijk stuurt men enigszins op dat proces. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, laat de taal evolueren, maar laat ze met rust. Hè. Ga daar niet op zitten sturen van, ja, laat het maar los en noemen, heten. Hè. Pff, maakt niet uit, we zeggen het allemaal wel. Dat vind ik een foute evolutie, want het neemt de houvast van de taalleerders helemaal weg. Hè. Wat moet de 16-jarige dan nog denken? Ja, wat is dan nog algemeen Nederlands? Bestaat dat dan nog? En als ik dan straks leraar Nederlands wil worden, wat ik dan mijn leerlingen aanleer, is dat dan eigenlijk nodig dat zo'n goed verzorgd Nederlands is? Misschien wel niet. En dat vind ik een foute evolutie, die laissez-passer, hè, laat maar gebeuren. Spreek maar hoe je spreekt. Er is een zekere norm nodig, mensen hebben daar nood aan. Ja. En op die manier kun je ook spelen met registers. Hè. Kun je ook zeggen, ik gebruik nu bewust dialect en bewust tussentaal, maar ik spreek ook bewust algemeen Nederlands. In dit geval, bijvoorbeeld als kleuterleidster, spreek ik bewust algemeen Nederlands tegen kleuters, want dat is de grootste gemene deler en wat we allemaal gemeenschappelijk dan hebben.
Je hebt een bondgenoot gevonden in die strijd, hè? In Stefan Grondelaars, professor taalkunde en Nijmegen. Is het prettig om met twee je druk te kunnen maken over dit onderwerp?
Wel, het is een bondgenoot in het leven, maar hij is het niet met mij eens.
Aha.
Hij vindt het eigenlijk dat we zoals in Nederland, daar is de discussie onbestaande tussen algemeen Nederlands of tussen taal of dialect. Daar is niemand mee bezig. En zo zouden we in Vlaanderen eigenlijk ook moeten evolueren naar wie is daar in godsnaam mee bezig met vast te leggen wat is AN en wat niet. Hè? Dus in die zin zijn we eigenlijk twistbroeders en bloedbroeders tegelijk.
Ja.
We discussiëren in alle vriendschap.
Ja, maar dat heb je ook nodig natuurlijk, hè? Om
ja,
je punt te
zalig,
kunnen maken. Ja.
Ja. Ja.
Muziek van Schubert, gespeeld door András Schiff. Stijn de Paap, het was moeilijk kiezen, hè, tussen zoveel klassieke muziek die jou aan het hart ligt.
Ja, dat is eigenlijk een onmogelijke vraag. Ik kies daar nu eens een drietal nummers uit. Maar ik heb met opzet korte dingen gekozen, zodat je niet zou moeten knippen.
Ja, ik heb niet geknipt.
Goed, hè?
Maar Schubert staat wel na Bach in jouw top drie. Bach, die blijft altijd bovenaan staan voor jou?
Ja. Ja, Bach is eigenlijk or categorie. Ik vind dat, dan kan ik zeggen, oké, Bach is or categorie en dan kunnen we afspreken. Dan is er nog Schubert, Chopin, Beethoven en Mozart. En anders zo vallen er zo uit die er eigenlijk niet buiten mogen vallen. Maar Schubert is zo melancholisch, maar toch niet zoals Mahler bijvoorbeeld. Die is zeer melancholisch, maar ja, je valt te pletter van miserie bijna, omdat je er zo in meedrijft. Maar bij Schubert blijft dat licht. Mm-hmm. En is dat vooral troostend. En dat is zo prachtig aan Schubert.
Hoe vaak luister je hiernaar?
Oh, heel vaak. Ontelbare keren. Ja? Ik keer eigenlijk altijd terug naar dezelfde dingen.
Ja?
Ah. Ja.
Hoe ver ga jij in die passie voor klassieke muziek?
Ja, ik ben zeer bezeten als ik daar, want ik zou dat durven vergeten, maar toen ik naar Gent mocht, hè, je mag gaan studeren, ontdekte ik ook dan de FNAC bijvoorbeeld. En de KAF, dat was een tweedehandszaak, die dus goedkopere cd's ook met klassieke muziek verkocht. En ja, tussen de lessen door was ik daar dus te vinden om mijn catalogus uit te breiden, want ik had natuurlijk nog bijna niks. En ik wou alles, alle cantates van Bach, alle sonates van Schubert, alles van Chopin. En dus ging ik naar de FNAC. Toen hadden ze nog van die mooie glossy catalogi van de klassieke labels, zo Deutsche Grammophon en Philips. Nu hebben ze dat niet meer, alles is digitaal. Maar dan zat ik dus urenlang te kijken van oké, welke uitvoering wil ik van welk werk? En dan ging ik naar de bibliotheek van Gent. Daar hadden ze zo de Penguin Guide to Classical Music. En daar stond van elke mogelijk klassiek werk de beste uitvoering, volgens hen dan. Hè. En zo kon je oriënteren en op den duur alles verzamelen. En ja, dat waren wel heerlijke tijden. En zo heb ik als een soort mijnwerker het hele oeuvre verzameld eigenlijk.
Dus je hebt een enorme bibliotheek.
Ja, ik
moet
heb
ik mij zoiets voorstellen?
Ja? CD's, ja.
Ja. Ja. De alles willen hebben manie.
Ja, ik begrijp ook niet dat als je iets van Bach hoort, dat je niet daarna zegt, nu wil ik alles van Bach. Hetzelfde met Chopin, hetzelfde met Schubert, hetzelfde met Mozart. Dus mijn leven zou zeker niet compleet zijn als ik het niet allemaal minstens gehoord had. Dus vroeger leende ik ook wel gewoon cd's in de discotheken. Maar ja, nu is er iTunes en Spotify. Nu, wat ik niet zelf heb, kan ik vlug beluisteren. En ja, dat is het paradijs. Hè. Ik vind, van dingen die zo goed zijn, moet je alles gelezen hebben, moet je alles gehoord hebben.
Zegt muziek meer dan woorden, denk je?
Ja, zeker. Ja, mm-hmm. Ja, er zit niks tussen, hè. Je zet muziek op en je wordt overweldigd. Terwijl ja, een tekst, je begint te lezen en dan heb je toch pas na een tijdje door wat je leest en wat erachter zit. Dus dat is indirecter. Terwijl bij muziek, ja, de eerste minuten van een Mahler-symfonie en je bent verkocht. Mm-hmm. Er moet niks anders gebeuren. Dus die directheid bij muziek is met niks te vergelijken.
Hoe is die liefde voor klassieke muziek bij jou binnengekomen?
Ja, ik weet dat eigenlijk niet goed. Ik weet wel dat ik van juffrouw Trijs, en dat was de juf van het vierde leerjaar, voor mijn plechtige communie een audiocassette had gekregen met daarop een dirigerende kat. En daar stonden zo de highlights van de klassieke muziek op. Hè. Je kent dat wel, de vijfde van Beethoven, het eerste deel, de kleine nachtmuziek, de minutenwals, en zo alle, de kipkapkanon eigenlijk. Hè. Dus een beetje kipkap van de kanon van de klassieke muziek. En die heb ik grijs gedraaid. Dus ik denk dat het van mijn 12-13e ongeveer begonnen is met die cassettes van juffrouw Therese.
Je hebt hier niet alleen klassieke muziek laten horen. Hè? Ook Brassens, Sonneveld, Sinatra, Wannes van de Velde. Maar toch, er is een grens. Hè? Als het gaat over popmuziek, dan is er voor jou een grens.
Ik doe dat er niet om, hoor, maar ik ben natuurlijk sowieso niet mee. Dus, maar als ik iets hoor wat goed is, zoals bijvoorbeeld Stromae, die fascineert mij wel. Mm-hmm. En ik vind dat wel minstens boeiend. Ik ga daar nooit een cd van kopen, ik ga nooit naar een concert gaan. Of Angèle bijvoorbeeld, wat mijn dochters en mijn vrouw zeer, zeer mooi vinden. Ja, ik vind dat wel verkwikkelijk. En niet onmooi. Maar echt een pop- en rockliefhebber kun je mij natuurlijk bezwaarlijk noemen, dat klopt.
Het maakt jou ook een beetje boos als belangrijk nieuws uit de klassieke muziekwereld niet het grote nieuws haalt, hè? Dat wordt al te vaak genegeerd, volgens jou.
Inderdaad. Allee, waar is er nu nog plaats? Ja, je hebt natuurlijk Clara, hè? Maar er is voor alles toch ergens een plek. Voor sport zijn er aparte kanalen, aparte programma's. Begrijpen wie kan, want als je daar de verhalen hoort over de voetbalfraude en de vuilspuiterij in de koers, vraag je toch af welk redelijk mens er nog neutraal naar enige sportwedstrijd kan kijken. Maar goed, dat zal ik gewoon wel niet begrijpen als leek. Maar goed, het stikt van de sportprogramma's, sportmagazines. Hè. Maar klassieke muziek vind je op tv in elk geval alleen maar in kleine hoekjes. En dan gaat er zo'n reus als Bernard Haitink door, die wereldberoemd is, een Nederlandse dirigent. Mm-hmm. Hè. Die gaat dood in december.
Ja, heel
het is dan
jaaroverzicht. 92 geworden.
En daar hoor je niks van.
Ja.
Mm. Dat is toch vreemd?
Mm-hmm. Mm.
Die is veel, veel beroemder dan Stromae, maar natuurlijk wijd vertakt, ook in Rusland en in Amerika en in China is die mens wereldberoemd. Maar uiteraard binnen de niche van de klassieke muziek. Maar dat moet je toch minstens meegeven in het journaal of in zo'n jaaroverzicht. Hè. Dat vind ik wel.
Ja. Hoe muzikaal ben jij zelf? Speel jij een instrument?
Ja, ik heb klassieke gitaar gestudeerd. 9 jaar dus in de academie. En ook veel Bach gespeeld, zo goed ik kon. Maar ik ga dat niet onderhouden. Dus ik kan noten lezen. Maar ik heb mijn gitaar aan de wilgen gehangen, helaas. Uh-huh. Want je zou dat eigenlijk moeten onderhouden. En dan heb je daar nog meer geniet van. Hè.
Ja.
May 12 angels guard you while you sleep. Maybe that's a waste of angels, I don't know. I'd do anything to keep you safe from the danger that surrounds us. By little bit, by bit, little bit, by little bit. Now you got it, that's it. What are you thinking? Things will go sour. Take its temperature every hour. Nervous when you own it, nervous when it's gone. What do you think has been going on for so side.
It's a completely different song. And I'm the one who made you cry, and I'm the one who's wrong. And in my dream, you spoke to me, and you that love remains the same, and when it doesn't, we point our fingers and blame. You're the one, you broke my heart, you made me cry, and I'm the one, I broke your heart.
Prachtig nummer van Paul Simon, You're the One, Stijn de Pape. Wat betekent dit nummer voor jou?
Ah, wel, we hadden het daarnet over pop en rock. Ik weet eigenlijk niet goed wat Paul Simon is, maar voor hem maak ik een uitzondering. Want van hem heb ik ook alles. En dat is eigenlijk vooral dankzij mijn vrouw, die al voor mij enorm fan was van Paul Simon. En die mij ook meenam al 3 keer naar Paul Simon live. En ik vind zijn manier waarop hij echt buitengewone teksten, want die zijn zeer spitsvondig, die zijn eigenlijk met niks te vergelijken, hoe hij die op muziek verweeft, vind ik zeer uniek. Ja. En het is ook altijd zeer poëtisch, niet voorspelbaar zijn teksten, en hoe hij daar op zijn unieke Paul Simon-achtige wijze muziek van maakt, is vind ik wel prachtig, echt heel mooi.
Hoe oud was jij toen je je vrouw leerde kennen?
Ik was 15. Ah, toen ik ze leerde kennen, was ik 12.
Oeh.
Maar we zaten samen in het eerste middelbaar, samen in de klas. Vanaf toen tot het einde van het middelbaar. En toen ik 15 was, en zij ook, of zij was misschien al 16, zijn we samen begonnen.
En waarom is zij het geworden, denk je?
Ja, dat is natuurlijk onverklaarbaar, hè. Waarom gebeurt er iets wat niet meer stopt? Dat is, ik was er al snel verliefd op haar, op Wendy, heet ze. Ik had ze al snel gezien. Dan ben ik ze een beetje beginnen plagen. Zoals dat zo, soms wel voorvalt bij mensen die je eigenlijk wel leuk vindt, dat je ze een beetje plaagt, in plaats van dat je het omgekeerde doet. En dan, ja, zijn we naar elkaar toegegroeid op een heel speelse wijze, denk ik, voor zover ik dat nog weet. En op een gegeven moment waren we een koppel en dat is eigenlijk nooit echt opgehouden. We zijn eventjes uit elkaar geweest, een klein jaartje. Maar van mijn 15e is dat eigenlijk nooit echt opgehouden.
Mm-hmm. Daar zijn 2 dochters van gekomen, hè?
Ja.
Ja. Op welke manier heeft dat jouw leven veranderd?
Ja. Dat is onvergelijkbaar, hè. Zoals dat jouw leven verandert, kinderen krijgen. Het ging ook niet vanzelf. We waren dus al heel lang samen, zoals je kunt besluiten. En dan na een tijdje denk je dan, ja, willen we nu eigenlijk geen kinderen? Ja, dat wouden we na een tijdje toch eigenlijk wel. Maar dat ging niet zomaar. We hebben er eigenlijk 5 jaar op gewacht en ook alles geprobeerd via het UZ Gent, nog onder leiding van Petra de Sutter in der tijd, die nu fulltime minister is, maar toen gewoon het hoofd was van fertiliteit in Gent. En het ging niet. Het kwam niet. Het gebeurde niet. En op een gegeven moment zei Petra de Sutter, ja, ik geloof dat we einde verhaal zijn. Jullie raken niet zwanger. We zien niet hoe het komt, maar het gebeurt niet. En goed, ja, Wij vonden dat wel jammer, maar we zaten er niet, we waren niet helemaal de put in en helemaal depressief. We konden dat wel vatten. Dus we zeiden oké, dan is het zo. En dan een paar weken later was het dan toch vanzelf zover en is Marie-Lou geboren, onze oudste, 9 jaar geleden.
Mm-hmm.
Ineens, zomaar.
Ja, wat een wonder.
Ja, wat een wonder, een groot geluk. En iets later, dus een kleine 2 jaar later, is dan Rosalie geboren, ook ongepland. Heeft ze mijn bureau afgepakt, want we hadden een mooie kinderkamer voor Marie-Lou, maar nog niks voor een tweede, want ja, als het zo moeilijk was voor een eerste, dachten we, dat tweede, ja, dat zal dan wel niet komen, maar dat was er dan ook ineens. En dus heb ik schoorvoetend mijn bureau afgestaan aan Rosalie, die natuurlijk nu onze oogappel is, hè, allebei.
Mm-hmm. En begrijpen je dochters wat er op dit moment aan de hand is met hun papa?
Ja, ze begrijpen het maar al te goed, ja. Ja, ze weten dat ik niet meer genees. We praten daar ook over. En ik voel ook dat ze daarmee meeleven. Ook echt... je ziet dat leeft, hè, aan hun oogjes, aan mm-hmm. aan hun blik. Je ziet ook dat ze echt met mij te doen hebben als ik mij echt eens niet goed voel. Komen ze mij ook troosten...
En
komen ze een knuffeltje brengen.
Hoe praat je met twee kleine meisjes over kanker? Hoe doe je dat?
Ja, eerlijk en voorzichtig. Niet te bruut. Zachtjes. Ook vooral als je ziet dat ze er zelf mee bezig zijn. Het onderwerp niet ontlopen. En niet te kruwe bewoordingen en niet te letterlijk, maar wel eerlijk. Dat het niet geneest is, dat iedereen er wel alles probeert aan te doen, maar dat het nu eenmaal een ziekte is die niet weg wil.
Mm-hmm. Hoe hou jij op dit moment de pijn onder controle?
Met veel morfinepleisters en morfinepillen. En stilzitten, hè, want het is eigenlijk goed als ik onbeweeglijk ben. Dan voel ik het minst. Maar zodra ik zo wat rechtop op een stoel zit of moet rondlopen of zo, is dat pijnlijk. En nu kan ik mij nog behelpen met morfinepleisters. Dat gaat nog tot 200 en ik zit op 100 in de 30. En daarna wordt er aan pijnpompen gedacht en zo. Maar dat is iets voor volgende week, want volgende week is een beetje een spannende week. Ik heb morgen een scan en dat is toch al lang geleden. Al van in november geleden. En woensdag wordt die dan besproken, dus dan weet ik hoe ver het staat. En ik voel dat het verergerd is, dus ik heb er niet zoveel hoop op, maar...
Mm-hmm. Wat als alleen de pijn overblijft, wat doe je dan?
Oh, als het echt alleen maar pijn is, dan ga ik vragen om er een einde aan te maken, sowieso. Dat heeft geen nut, hè, om wakker te worden en pijn te voelen. En dat is het. Ik kan ermee leven dat ik pijn voel en dat die wat wordt gemilderd. En dat ik daarnaast nog mijn gezin heb en muziek heb en kan lezen en de wereld nog voel draaien. Maar als alles wegvalt en alleen pijn overblijft, ja, dat heeft geen zin. Dan wil ik zeer bewust dat het stopt.
Heb je die gedachte al aanvaard?
Ja, sowieso. Ik denk er niet te intens aan, maar ik heb dat wel ferm besloten dat als dat moment komt, en ik vrees dat dat zal komen, dat er alleen nog pijn is, dan wil ik dat ze mij helpen. En men heeft mij verzekerd dat dat op een hele vlotte en pijnloze manier dan kan. En ik ben er eigenlijk dan gerust in, hoe ik kan aanvaard dat dat zo zal zijn.
Mm-hmm. Heb je jouw leven geleefd zoals je dat wou, Stijn?
Ja, grosso modo wel. Ik heb het geluk geen avonturier te zijn. Hè. Dus ik ben niet gefrustreerd dat ik nog niet in Mozambique geweest ben, bijvoorbeeld. Of dat ik nog niet naar 100 landen geweest ben. Ik was dat al niet van plan. Ik heb het geluk om ook mijn geliefde zo vlug te leren kennen, al waardoor ik dus al bijna 30 jaar ben bij mijn allerliefste. Ik heb het geluk van twee bloeiende dochters te hebben, van een warme familie te hebben die klaarstaat. Ik heb dat hokje in dat morgen waar ik enorm dankbaar voor ben. Ik mag schrijven wat ik wil. Niemand bemoeit zich daarmee. Het moet alleen op tijd binnen zijn. Ja, eigenlijk heb ik daar echt wel... Mag ik van geluk spreken, moet ik zeggen.
Mm-hmm. Je vrouw en je dochters zijn het leven na jouw dood. In hoeverre ben je daarmee bezig?
Nog niet te fel. Nog niet te fel. Mm-hmm. Nee. Nu zijn wij met ons vieren vooral... Wat er nu is. En het is wat het is. Hè. Ik ben ooit eens naar een voorstelling geweest van Wouter de Pre. En daarin kwam de hele tijd een zinsneetje voor van een van zijn familieleden. Ta wa da ta. Het is wat het is in zijn mooie dialect. En eigenlijk is dat wel een levensmotto. Het is wat het is. Hè. Dus laten we het moment beleven. En nog niet te veel vooruitblikken. En alleen maar in liefde achteruitblikken. Dat is eigenlijk mijn bedoeling.
Mm. En als je toch iets zou kunnen zeggen tegen de dood, wat zou dat zijn?
Ja, je had nog wel wat langer mogen wegblijven, zou ik zeggen. Je bent te vroeg.
Mm-hmm.
My hours are slumberless. Dearest, the shadows I live with are numberless. Little white flowers will never awaken you. Not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Gloomy Sunday. Shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers that are said, I know. Let them not weep, let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you.
Wat een prachtig nummer toch van Billie Holiday, Stijn de Pape. Waarom wou je dit laten horen?
Ja, wat ze zingt klopt op dit moment helemaal met hoe ik mij vaak voel. En ik vind Billie Holiday een van de mooiste stemmen. Niet mooi in de zin van perfect, maar mooi in de zin van ja, ontroerend, zeer, zeer ontroerend. Breekbaar ook en daardoor zo mooi.
Ja.
Daarom.
Ja. Stijn, ik stel altijd de vraag wat de gasten nog zouden willen in het leven. Wat zou jij echt nog willen in de tijd die je toegemeten is?
Ja, zo weinig mogelijk pijn.
Mm-hmm.
En zo dicht mogelijk bij mijn geliefden. Dus zoveel mogelijk thuis zijn eigenlijk. Maar af en toe iemand die mij misschien oppikt om naar zo'n repetitie te gaan, want die uitjes zijn dan wel prettig. Vooral ook omdat je dan terug thuis kunt komen. Maar thuis zijn, samen zijn, muziek luisteren als ik alleen ben, lezen. Eigenlijk moet dat deze tijd niet meer zijn.
Ja, nog even naar Saint-Rémy de Provence, dat hoeft niet meer.
Ja, dat zou nu wel leuk zijn, als je met de helikopter oppikt.
Ja?
Ja, ja.
Ja.
Ja, wij zijn zo twee keer bij dezelfde mensen in Saint-Rémy de Provence op vakantie geweest. Bij oud-leraars die met pensioen waren en die uit de stad verhuisd waren naar de Provence en die naast hun huis in de Provence een klein huisje hadden, ingericht met een minikeuken en een dubbel bed en zo, naast hun eigen zwembad. En daar, dat kon je dus huren. Dat was in hun tuin. En ik had dat gevonden, dat was heel goedkoop ook. En dus daar naartoe gereden, zonder dat we eigenlijk wisten, ja, waar zullen we terechtkomen? Het zag er zeer verzorgd uit, maar ook een beetje kneuterig zo. Maar dat waren twee schatten van mensen, Annie en Daniel, die ons daar verwelkomden en met alle warmte. En elke dag een keer kwamen piepen of alles goed was. En dan 's ochtends zelf gauw een baantje trokken in het zwembad. En dan voor de rest was dat zwembad voor ons. En ons tips kwamen geven van, ga daar naartoe of een praatje kwamen slaan. En ja, dat was zo zalig dat we daar het jaar nadien naar teruggekeerd zijn. We denken ook dat onze dochter daar wellicht verwekt is. Dat zou best kunnen. Onze oudste. Ja, Saint-Rémy de Provence, dat is onvergetelijk.
Ja.
Annie en Daniel, twee ex-leraars, zalige mensen.
Het klinkt als geluk.
Oh, het was puur geluk. En dan, ja, het klimaat daar, dat stadje is heel mooi. Vincent van Gogh heeft daar verbleven. Je bent daar meteen ook in de ruwe natuur. Het is een stadje, maar je bent meteen in de natuur. En het is ook dicht bij al die andere mooie plekken in de Provence. Ja, als ik nu ergens naartoe zou willen, is het eigenlijk wel daar onder zo'n mooie boom, onder zo'n cipres.
Ja. Heb je al enig idee voor je dagvers voor morgen? Want dat blijf je voorlopig doen, hè?
Ja, liefst tot mijn laatste snik. Nee, ik heb zo mijn ritueel en dat is dat ik pas vanaf 5:30 begin zeer bewust na te denken.
Mm-hmm.
Want het is natuurlijk zo, als ik 's middags het nieuws hoor en laat ons zeggen de paus is overleden, ja, dan weet ik wel, het zal wellicht over de paus gaan morgen. Maar dan luister ik nog niet te bewust, ik laat het binnenkomen en ik hoor wel. Maar dan zo vanaf 5:30, 6:00 luister ik bewuster. En dan vanaf 7:00 moet er dan wel een gedicht gaan komen. En om 8:00 stipt, meestal stuur ik het door naar de redactie.
Mm-hmm. En is er nu al iets dat in jouw gedachten speelt?
Nee, Friedel, en dat is jouw schuld natuurlijk.
Heb ik je te veel verstrooid? Stijn, welke boodschap wil je hier nog meegeven?
Wel, ik zou zeggen, zoek het, en dan het met een hoofdletter, niet te ver. Het geluk bijvoorbeeld. Hè. Het geluk zoeken, dat is natuurlijk bijna een contradictie in terminis, want als je het zoekt, ga je het waarschijnlijk niet vinden. Maar zoek het niet te ver. Mijn geluk, maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo, zit bij dingen die mij zeer nabij zijn, dingen die mij zeer vertrouwd zijn, dingen waarin ik mezelf terugvind, waar ik de weg weet, die brengen mij, en dat is eigenlijk altijd zo geweest, ik ben nogal een honkvast iemand. Ik werk al 20 jaar voor Artevelde. Ik schrijf al 6 jaar voor de morgen. En van mij hoeft dat niet te veranderen. Dus honkvastheid brengt mij in elk geval veel geluk. Dus zoek het niet te ver, maar kijk waar het ligt.
Mm-hmm. Zoals een beetje in het nummer Cheek to Cheek dat we nog laten horen.
Oh ja, kan dat nog? Dat is prachtig, hè? Ja. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Dat is een gouden duo, dat is onevenaarbaar.
Ja. Tip voor iedereen, laat nu eens even alles vallen. Alle zorgen, alle strubbelingen. Pak je geliefde vast en dance.
Ja,
cheek to cheek.
En dance cheek to cheek, ja, ja zeker.
We nodigen bij deze iedereen uit.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven, and the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. And we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to...
Ella Fitzgerald en Louis Armstrong en Cheek to Cheek. Stijn de Pape, ik wil je ongelooflijk bedanken dat ik even cheek to cheek mocht zijn met jou op deze gloomy Sunday morning. En we zullen jouw wijze boodschap ook in gedachten houden. We zullen het niet te ver zoeken. Alle info over deze uitzending kan je terugvinden op radio1.be. Reageren kan via de app. En volgende zondag vertelt schrijver Rob van Essen wat hem raakt in het leven. Geniet nog van deze zondag.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1 app en radio1.be.
Wij zijn Pieter Huibrechts
en Cedric Lagast, journalisten bij het Nieuwsblad. Door de strafste rechtszaken te belichten in een podcast, delen wij met jou het volledige verhaal.
Van slachtoffer tot dader, van jury tot media.
Want om een zaak echt te doorgronden, is tijd nodig.
Heb je even de handen vol, maar de oren vrij?
Luister dan mee naar De Stemmen van Assise. Via je favoriete podcast-app of op nieuwsblad.be/podcast.
De Stemmen van Assise. Een podcast van Het Nieuwsblad.
Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek